Ik hoop dat het verstaanbaar is voor iedereen. Ja, oké. Ik stel voor dat we zingen Psalm 123, het eerste vers. Ik hef tot u die in de hemel ziet mijn ogen op en bid. 123, vers 1. Ik lees met u uit Lucas 14, vers 15 tot en met 24. Oh, de deur is op slot, maar dan is het goed om hem even open te doen. Laat maar open. Welkom. Kwamen er niet meer aan nog? Oké, welkom, fijn. Laat hem maar open. Ja. We lezen Lucas 14, vanaf vers 15. En toen een van degenen die mede aanzaten deze dingen hoorden, zei hij tot hen: zalig is hij die brood eet in het koninkrijk van God. Maar hij zei tot hem: een zeker mens bereidde een groot avondmaal, en hij nodigde er velen. En hij zond zijn dienstknecht uit, ten uren van het avondmaal, om de genodigden te zeggen: kom, want alle dingen zijn nu gereed. En ze begonnen alle zich eendrachtig te verontschuldigen. De eerste zei tot hem: ik heb een akker gekocht, en het is nodig dat ik uitga en hem bezie. Ik bid u, houd mij voor verontschuldigd. En een ander zei: ik heb 5 juk ossen gekocht. Ik ga heen om die te beproeven. Ik bid u, houd mij voor verontschuldigd. En een ander zei: ik heb een vrouw getrouwd, en daarom kan ik niet komen. En dezelfde dienstknecht, wedergekomen zijnde, boodschapte deze dingen aan zijn heer. Toen werd de heer van het huis toornig en zei tot zijn dienstknecht: ga haastig uit in de straten en wijken van de stad en breng de armen en verminkte en kreupelen en blinden hierin. En de dienstknecht zei: heren, het is geschied, gelijk gij bevolen hebt, en nog is er plaats. En de heer zei tegen de dienstknecht: ga uit in de wegen en heggen en dwing ze in te komen, opdat mijn huis vol worde. Want ik zeg u dat niemand van die mannen die genodigd waren mijn avondmaal smaken zal. Tot zover dit gedeelte. We zullen samen bidden. Heere onze God, mogen we tot u komen in het gebed. Mogen we komen met onze aanbidding, met onze gebeden, maar ook met onze dankzegging. Heere, wat onderscheidt ons van al die anderen? Al die anderen die verstoken zijn van uw woord en het heilig sacrament. Heere, maar ook van al die anderen die misschien zo graag rondom uw woord bijeen zouden zijn, maar die geroepen zijn om te vechten. Heere, waar het oorlogsgeweld woedt en waar het maar doorgaat, waar zoveel sneuvelen, o God, wij bidden om uw ontferming, om uw medelijden, om een staakt het vuren, om een einde aan deze vreselijke, bloedige strijd. Heere, wees genadig. Ontfermt u zich over het volk van Oekraïne. Ontfermt u zich over de president en de zijnen. Ontfermt u zich over die vluchtelingen, de kinderen. Over al die gewonden, al diegenen die treuren om het verlies van geliefden. Die gezinnen die uiteengerukt zijn. Heer, het is met geen pen te beschrijven, u weet het. O God, ons gebed is tot u. Heer, wij danken u dat we hier in alle rust en vrede bijeen mogen zijn. Zo ook verbonden met het andere deel van uw gemeente, om na te denken over het avondmaal, om ons erop te bezinnen, ons voor te bereiden. Heer, wij danken u dat u ons dat in alle rust ook geeft. En als het misschien best ook wel een radicaal gedeelte uit het formulier is wat we vanavond willen behandelen, o Heere, leid ons door uw Heilige Geest en geef dat onze verwachting in dat alles en het licht van uw geest van u mag komen. Heer, en we zo door u geleid worden en zondag aan uw tafel u mogen verheerlijken. Heer, en zo mogen proeven en smaken dat u goed bent voor een arme zondaar. Heere, wees in ons midden. Maak alles wel. Hoor ons gebed. Wij bidden dat om Jezus wil. Amen. Ik lees met u. We behandelen het volgende deel van het formulier waar we vorige keer gebleven zijn. En dat gaat over zichzelf een oordeel eten en over een stukje vermaning, over de tafelwacht, over zondecatalogus en over de sleutels van het hemelrijk. Jullie gaan weer? Ik zal deze wel even dicht doen. Want het is heel koud. En twee open, dat is denk ik niet helemaal nodig. Zo. Ja, ik ben er al heel bedreven in. Vorige keer hebben we het gehad over de zelfbeproeving. Aan het eind daarvan trekt het formulier een paar conclusies. In de eerste plaats dat de Heere de gelovigen zeker in genade wil aannemen en volwaardige disgenoten van zijn tafel wil houden. Ten tweede dat Gods kinderen door de sacramenten zullen mogen groeien in de kennis van de Heer Jezus. En in de derde plaats dat degenen die dit allemaal niet kennen zichzelf een oordeel eten en drinken. En dan gaat het over de hypocrieten en degenen die zich niet van harte tot God bekeren. Maar dan komt natuurlijk meteen wel de vraag, ja, maar wanneer eet en drink je jezelf dan een oordeel? Wel, het gaat hier over hypocrieten, zo'n woord dat wij eigenlijk niet zoveel meer gebruiken. Maar hypocriet heeft te maken met iemand die zich anders voordoet dan dat hij van binnen is. Je zou eigenlijk kunnen zeggen iemand die een masker op heeft. Het masker van vroomheid en godzaligheid. Van ik ben een kind van God. Maar in zijn binnenste is hij het helemaal niet. Hij geeft zich wel daarvoor uit, maar hij is het niet. Bijvoorbeeld denk aan Ananias en Safira, aan Judas, die meeloper achter Jezus aan. De Heer Jezus had het op een gegeven moment ook over geveinsden, wie het binnenste vol roof en boosheid zou zijn. En hij heeft het ook over het volk dat hem met de lippen eert, maar hun hart houdt zich ver van hem. Wel, als het formulier het over hypocrieten heeft, dan betekent dit wel dat anderen dat niet zomaar kunnen ontmaskeren. Want zij dragen een masker. En wij mensen kijken daar niet achter. En het oordeel dat ons gegeven is ten opzichte van elkaar is het oordeel van de liefde. En als iemand zich uitgeeft voor Christen, voor kind van God, en zijn of haar levenswandel is daar niet mee in strijd, dan hebben we dat als kerk ook gewoon over te nemen, want wij zijn geen hartekenners. De Heere is dat wel. De Heere kijkt achter dat masker natuurlijk en kijkt tot in het hart. Maar dat kunnen wij niet. Wij zien alleen maar aan wat voor ogen is. In Matteüs 24 zegt Jezus, ik zal zijn deel zetten met de geveinzen. Daar zal wening zijn en knersing der tanden. En daar wordt hypocrisie verbonden met het oordeel. Het is ook altijd heel goed om kritisch naar onszelf te zijn. Ik moest ook denken aan de 19e eeuwse Deense filosoof Søren Kierkegaard. Die schreef... Ooit was het de vraag van de tollenaar, wees mij zondaar genadig. Maar zegt hij, tegenwoordig heeft de fariseer die vraag ook ontdekt. Dat is wel iets om over door te denken. Al met al kunnen we als kerk, nog even samengevat, een hypocriet niet het avondmaal ontzeggen. En daar heel erg tegen waarschuwen werkt vaak ook averechts. Ik weet dat ik dat, en ik zal dat nooit vergeten, in mijn eerste gemeente, daar liep ik wel tegen een paar dingen aan, dat ik dacht van nou, daar moet ik echt eens een keer flink wat van zeggen in een voorbereidingsspreek, want ik trok echt flink van leer. En ja, dan ben je nog jong en zo. En dan kun je een beetje heel radicaal zijn. Het was een hele waarschuwende voorbereidingsspreek. En het gevolg was dat degene die ik op het oog had gewoon kwamen. In de avondmaalsdienst. Maar een teerkind van God afbleef. En ik schrok daar verschrikkelijk van. En ik ging diezelfde week ook naar haar toe. Ik zeg, joh, ik heb je gemist aan tafel. Maar ja, zei ze, ja, maar ja, die voorbereidingsspreek van u, ja, die heeft me zo afgeschrikt dat ik niet meer durfde komen. Dus ja, je moet daar natuurlijk altijd heel voorzichtig in zijn. Maar heel mooi ook dat het formulier vervolgt. Maar dit wordt ons geliefde broeders en zusters niet voorgehouden om de verslagen harten der gelovigen kleinmoedig te maken. Hè? Het formulier bemoedigt ook meteen. Hè? Geliefde broeders en zusters. Hè? En ja, waar we de Heer mogen dienen, zijn we toch ook geliefde broeders en zusters. Hè? En zo mogen we elkaar toch ook aanspreken. We kunnen intussen ook heel erg bang zijn om ons een oordeel te eten. Maar het gevaar is misschien nog wel groter dat we ons een oordeel blijven zitten of een oordeel horen. We kunnen wel denken, ja, het is veiliger om er niet aan te gaan. Maar ja, als we ons leven buiten Christus houden, ja, dan wacht natuurlijk hetzelfde oordeel. Als we het woord en het sacrament moedwillig buiten ons leven houden, en we volharden in een onbekeerd en ongelovig bestaan, ja, dan gaan we natuurlijk hetzelfde oordeel tegemoet. Nou, en dan volgt in het formulier de zogenaamde vermaning. En we kunnen ons natuurlijk afvragen of het verstandig is, of verstandig is wat het formulier doet, want ze gaan eerst uiteenzetten voor wie het avondmaal niet is. En ja, dan kun je natuurlijk gewoon bij jezelf denken van ja, maar is nou niet verstandig om direct te zeggen voor wie het avondmaal wel is. Hè? Zoals de catechismus het doet, hè? Voor wie is het avondmaal des Heren ingesteld. Dan benader je het positief. Maar het formulier loopt overigens wel op een positieve aanduiding uit. Allen dan die zo gezind zijn, wil God gewis, hè, zeker, in genade aannemen en voor waardige medegenoten van de tafel van zijn Zoon Jezus Christus houden. En dan volgt nog wel een waarschuwing. Degenen die dit getuigenis in hun hart niet gevoelen, die eten en drinken zichzelf een oordeel. Deze laatste regel kan voor heel veel misverstand zorgen. Want het gaat over dat getuigenis, dit getuigenis in je hart niet gevoelen. En dan zijn er natuurlijk altijd die denken, ja maar voel ik dat getuigenis nu wel? Hè? Voel ik het wel genoeg? En voel ik dat altijd wel? En dan lijkt het net alsof je avondmaalsgang afhankelijk is van wat je allemaal voelt over dat getuigenis of wat dan ook. En dan gaan we weer een grond leggen in ons gevoel. Mensen die dan ook vragen van ja, als ik dat te zwak voel, moet ik dat dan afblijven? Of als ik dat op een avondmaal zondag niet voel, ja, is het dan niet voor mij? Maar ja, gaat het niet om het geloof en het vertrouwen? Geloof is ook vertrouwen, hè? En dat gaat nog boven het gevoel uit. Soms komt het gevoel er niet in mee. Het is fantastisch als het gevoel er wel in meekomt, als het zo samen opgaat. Maar ja, ook als dat er eens een keer niet is, ja, dan komt het toch aan op vertrouwen. En het is ook altijd goed om, zo ook bij een formulier, gewoon de Bijbel ernaast te nemen van, is het allemaal Bijbels ook wat er staat? En dan komen we nogal snel terecht bij 1 Korinthe 11 en... daar gaat het over de avondmaalsviering, de praktijk van het avondmaal in de christelijke gemeente van Korinthe. En zoals bekend kwamen vroeger de eerste christenen bijeen in soort huisgemeente. En dat was in de christelijke gemeente van Korinthe vooral bij de huizen van de rijken. Soort oligarchen zou je tegenwoordig kunnen zeggen. En voordat het avondmaal gevierd werd, werd er altijd eerst een liefdemaaltijd gehouden. Hè? En dan aan het eind van die liefdemaaltijd, die agape-maaltijd, werd dan officieel, ook liturgisch, het avondmaal gevierd. Maar de rijken, die wachten dan niet op de armen, die eerst de hele dag moesten werken. Nee, ze begonnen vast met de maaltijd en ze begonnen ook vast met het drinken. En dan kon het zomaar gebeuren dat ze al volop gegeten hadden, dat het meeste eten op was en sommigen al dronken waren. En dan moest het avondmaal nog plaatsvinden. Bovendien weten we ook dat de rijken ook tijdens zo'n avondmaalsviering en zo'n agape-maaltijd neerkeken op de armen, op de minder bedeelden. En geen wonder dat er oneenigheid ontstond, twisten en zo. En ja, u snapt wel, het avondmaal vieren op deze manier, dat is een gruwel in Gods ogen. En dan volgen er ook straffen op. Daarom zijn er onder u veel zwakken en zieken en velen slaven, staat er dan in onze vertaling. Maar dat moet je opvatten als ontslapen. Velen sterven. Want het gevolg is dat de tafel des Heeren ontheiligd wordt en dat Gods toren dan zo of de gemeente wordt afgeroepen. Hè. Dat is ook wat in antwoord 82 van de catechismus terugkomt. De Heere is te heilig dan dat hij zijn heilig sacrament laat ontheiligen. Het is ook niet zomaar dat er bij het avondmaal tafelwacht is. En dat gebeurt door ouderlingen. Nou, wij hebben als evangelisatie geen kerkenraad, maar bestuursleden. En daarom zijn er bij sacramentsdiensten ouderlingen en diakenen uit Stolwijk. Maar voor hen is het, voor die ouderlingen die tafelwacht hebben uit Stolwijk, is het natuurlijk wel heel erg lastig om dat heel serieus te nemen. Want zij kennen de gemeente niet. En hoe zouden zij, terwijl ze de gemeente niet kennen, ja, iemand uit de gemeente kunnen terugsturen? Dat is natuurlijk wel een lastigheidje. Ik hoop ook dat het nooit nodig is dat iemand geweigerd wordt aan de tafel. Het lijkt me zo erg. Ik heb het gelukkig ook nooit meegemaakt, moet ik zeggen. Ik weet wel dat in een van de gemeenten die ik heb mogen dienen, het daarna wel een keer voorgekomen is. En ja, daar moet je natuurlijk niet aan denken. Want ja, dan is natuurlijk de hele zegen van zo'n avondmaalsdienst is weg. En ja, er staat in het formulier ook iets heel moois. Zolang zij in zulke zonden blijven, hè, moeten ze zich van de tafel onthouden. Dat betekent als ze zich bekeren, en hun leven beteren, ja, dat de tafel dan wel weer ontsloten wordt voor hen. En dat we als gemeente de zulke er ook niet meer op moeten aanzien. Dat is ook een hele les, want dat kan heel makkelijk dat je een kruisje achter iemands naam denkt. Zo van, nou ja, die heeft dat gedaan en dat zo. Beetje zo aan de kant en zo. Nee, dat is natuurlijk niet de bedoeling. Degene die met berouw en bekering terugkomen. Ja, die moeten we weer volop in liefde aannemen. En voor waardige tafelgenoten van de tafel des Heren houden. En dan volgt waar ik iets uitgebreider bij stil wil staan vanavond, de zogenaamde zondencatalogus of het zondenregister. Dat is destijds in 1529 opgesteld door de reformator van Basel, een zekere Oecalampadius, een beetje onbekende reformator. En die heeft een aantal zonden opgeschreven en daarbij opgetekend dat degene die zich aan die zonden zouden schuldig maken, die zouden moeten afblijven van het avondmaal. Maar je ziet in die opsomming heel duidelijk de invloed van die tijd. Het is gewoon 5 eeuwen geleden. En hoe concreter je over zonde wordt, hoe sneller ze vooral gebonden zijn aan de tijd waarin ze werden opgesteld. En hoe sneller dit soort voorbeelden ook verouderd. Je ziet dat bijvoorbeeld al in die zin, alle die de beelden eer aandoen. Nou ja, het heeft niet zo heel veel zin om zo'n zin in deze gemeente te lezen, want ik heb echt het volledige, of de volledige overtuiging dat niemand in de gemeente beelden vereert. Er gebeuren wel andere dingen. En in de 16e eeuw was dat natuurlijk wel zo. Hè? Dat was een dingetje in de tijd van de reformatie. Hè? De strijd tussen Rome en reformatie. En dan verderop gaat het over het zegenen van vee of mensen. En dat gebeurde in die tijd soms heel magisch, hè, met allerlei gedoe eromheen. Dat doen wij ook niet meer. Dat was echt iets uit die tijd. Daar denkt u misschien heel anders over en daar mag u ook heel anders over denken. Maar ben ik in dat opzicht ook wel voorstander van toch wel wat aanpassing aan onze tijd van dit zonderegister. De Gereformeerde Bond heeft jaren geleden het formulier hertaald. En vooral dat zonderegister aangepast aan meer zonde uit onze tijd. Ik wil even voorlezen hoe het daar staat. Alle afgodendienaars, alle die zich een beeld van God maken, alle die de naam van God lasteren en misbruiken, alle die het woord van God en zijn heilige sacramenten verachten, alle die tweedracht zaaien in kerk en in ons volk, die weigeren gezag te aanvaarden in kerk en samenleving, alle die in haat en nijd tegen hun naaste leven of lichtvaardig hun woord breken, die het leven van God geschonken verachten, alle die het huwelijk moedwillig in gevaar brengen van zichzelf of van anderen, allen die stelen, die in de ban zijn van geld en bezit, allen die liegen, bedriegen of kwaad spreken, allen die zich aan verslaving overgeven en van het genot hun God maken. Nou, dat is een versie die alweer verschillende jaren geleden is opgesteld. Daarna is er weer een andere versie gekomen, nog iets meer misschien bij de tijd. Die lees ik ook nog even. Alle afgodendienaars, alle die zich een beeld van God maken, alle die de naam van God lasteren en misbruiken, alle die het woord van God en zijn heilige sacramenten verachten. Ja, het lijkt er ook wel veel op hoor. Alle die tweedracht zaaien en die weigeren gezag te aanvaarden in kerk en samenleving. Allen die in haat en nijd tegen hun naaste leven of lichtvaardig hun woord breken. En die het leven van en door God geschonken verachten, alle die het huwelijk moedwillig in gevaar brengen van zichzelf of van anderen, alle die stelen of in de ban zijn van geld en bezit, alle die liegen, bedriegen of kwaad spreken, allen die zich aan verslaving overgeven en van het genot hun God maken, kortom allen die zich in woord en wandel als ongelovigen gedragen. Dan komt het toch weer wat dichterbij, dan luister je ook nog weer een keer toch weer wat anders. En ja, ik heb ook even zitten kijken naar andere formulieren van andere kerken. En even kijken hoor. En wat ik heel mooi vond, ook wel in het, even kijken wat staat, formulier van de vrijgemaakte, dat is heel sterk, maar dat vind je eigenlijk bij alle formulieren wel weer wat terug. Dat je heel sterk de 10 geboden erin terugziet. Hè? Dat toch heel duidelijk de waarschuwing komt van, ja, maar het eerste gebod, hè, dat kan in onze tijd op die manier overtreden worden, het tweede gebod zo. In dat formulier staat het als volgt: alle die niet op de Heere alleen willen vertrouwen of hem op eigenwillige manier vereren, alle die de naam van de Heere door vloeken of andere wijze misbruiken, alle die de kerkdiensten niet trouw bezoeken en die de verkondiging van het woord of de heiligheid van de sacramenten minachten, alle die hun ouders of andere gezagsdragers ongehoorzaam zijn, alle die zich aan menselijk leven vergrijpen of haat koesteren tegen hun naasten en zich niet met hem willen verzoenen, allen die getrouwd of ongetrouwd hun lichaam niet rein bewaren, allen die hebzuchtig of verkwistend een werelds leven leiden, alle leugenaars en roddelaars, kortom allen die zich in hun woord en wandel als ongelovigen gedragen. Zolang zij in hun zonde volharden, moeten zij zich van het avondmaal onthouden om niet des te zwaarder veroordeeld te worden. Nou, het lijkt natuurlijk allemaal heel veel op elkaar. Ik heb ze wat zitten vergelijken. Maar de hele mooie lijn die je er wel in ontdekt in allemaal, dat is wel dat je de 10 geboden gewoon terug ziet komen. Alleen, het betekent bij allemaal toch nog wel dat een paar geboden ook nog maar wel heel voorzichtig behandeld worden. Bijvoorbeeld als het over het 7e gebod gaat. Hè. Als we vooral kijken naar de laatste jaren wat er allemaal gaande is in het Westen. Hè. Als ik denk aan het hele inclusieve denken, hè, en het uitwissen van het verschil tussen man en vrouw. Hè, en dat zo van boven gedirigeerd wordt, hè, opgelegd wordt. Hè, als je alleen al denkt aan die Finse politica, hè, hoe die waarschijnlijk de gevangenis indraait. Die niets onbijbels heeft gezegd. En denk in dat verband ook, hè, wat 7e gebod betreft, aan alle films en soapseries waarin overspel en vreemdgaan gepromoot wordt. Hè. Ook aan verslaving, aan porno. En al die dingen hebben natuurlijk ook wel heel duidelijk met het 7e gebod te maken. Kijk, pornoverslaving was er in de 16e eeuw niet. Maar dat is in onze tijd wel. Dus de tijden worden anders en allerlei concrete zonden worden ook anders. Ik denk ook aan het 6e gebod. Hè. Gij zult niet doodslaan. Hè. Dan zou ook zoiets als abortus een plaats kunnen krijgen. Of euthanasie of hoe dan ook. En het 10e gebod over alles wat we kunnen begeren. Hè. De verslaving aan de materie en meer en meer. En gokverslaving en noem maar op. Het heeft er allemaal mee te maken. Aan de andere kant betekent het wel dat hoe eigentijdser we en concreter we de dingen benoemen, hoe meer we het gevaar lopen bepaalde dingen wel te benoemen en andere dingen ook weer niet. Want Er is zoveel. En waarom benoem je het een wel concreet en het ander niet? Het is ook niet zomaar dat er heel veel kritiek de eeuwen door geweest is op die zondecatalogus. Van waarom ga je dat nou zo benoemen? Want er is veel meer. En nou lijkt het net of alleen deze dingen niet goed zijn. Die hele zondecatalogus blijft heel ingewikkeld, maar ik denk dat het wel heel goed is, hè, dat iedere zondag we de wet voorgehouden krijgen, hè, de spiegel van de wet, hè, en iedere zondag eraan worden herinnerd van, ja, binnen de perken, hè, in de wijdste zin van het woord, binnen de perken van de wet blijven, daar is het veilig. He, ook wat onze levenswandel betreft. En bovendien heeft die zondecatalogus natuurlijk ook weer direct te maken met de christelijke tucht en met de sleutels van het hemelrijk. Hij staat er natuurlijk ook niet zomaar in. Antwoord 85 van de catechismus wijst erop dat degene die onder de christelijke naam een onchristelijke leer of een onchristelijk leven voeren en dit niet willen nalaten, uit de christelijke gemeente en door God zelf uit het rijk van Christus gestoten worden. Dat is nogal wat. He, als we een onchristelijke leer of leven voeren en dat niet willen nalaten, dat we uit de christelijke gemeente en dat God ze zelf uit zijn rijk uitstoot. Maar dat heeft hier wel alles mee te maken. Het betekent ook dat je als christelijke gemeente ook wel heel duidelijk moet zijn van hier liggen grenzen. Hè? En als je daarover gaat, dat kan niet. Dan roep je wel het oordeel van God over je uit. Want het formulier zegt het ook heel duidelijk, hè? Dat het avondmaal alleen voor de gelovigen is ingesteld. Maar de zondecatalogus heeft behalve iets waarschuwends, iets vermanends, ook iets pastoraals. Ze wil degene die zich daaraan schuldig maken waarschuwen, opdat hun gericht en hun verdoemenis niet des te zwaarder worden. Ik kan me voorstellen dat als we dit allemaal horen, iemand denkt, ja, nou dan is het toch maar veiliger dat we niet aangaan. Ik snap het. Toch staat er bij het zelfonderzoek, maar de mens beproeven zichzelf en eten alzo van het brood en drinken van de drinkbeker. Dus niet de mensen beproeven zichzelf en blijven maar af. Nee, de mensen beproeven zichzelf en eten en drinken. Bovendien heeft Jezus het avondmaal aan zijn kerk gegeven om het geloof te onderhouden, te voeden, te versterken, te zijn en te bemoedigen. De catechismus gaat nog een stapje verder en zegt dat Christus mij en alle gelovigen tot zijn gedachtenis van dit gebroken brood te eten en van deze drinkbeker te drinken bevolen heeft. Dus je kunt niet zomaar zeggen, zo van uit veiligheid blijven we dan maar af, dat is veiliger. Nee, het is een bevel van Christus aan zijn kinderen. Hè. Als zijn heilige maaltijd klaar is, dan roept hij zijn kinderen en dan hebben ze er te zijn. Het is een heilige plicht. Als de hemelse vader roept, om er dan ook te zijn. Ik snap dat er op dit punt best wel heel wat strijd kan zijn. In de Bijbel zien we dat ook terug. Ik denk aan Psalm 15, wie zal wonen op de berg van uw heiligheid? En Psalm 24, wie klimt de berg des Heren op? Wetend, hij is heilig. Het is heel mooi hoe pastoraal de opstellers van het formulier dan verder gaan. Dit wordt ons, zeer geliefde broeders en zusters, niet voorgehouden om de verslagen hart, en we kunnen de verslagen onder zijn, de gelovigen kleinmoedig te maken, alsof niemand tot het avondmaal zou mogen toegaan dan wie zonder enige zonde is. De Heere wil de harten van zijn kinderen juist versterken. Hij wil ons aan zijn tafel bemoedigen. Juist degene die het soms zo moeilijk kunnen geloven, juist hen trekt hij er ook bij. De tafel wordt juist aangericht voor hen die vanwege hun zonde en ellende tot hem zich ter genezing wenden. Zijn tafel is juist voor zondaren. De Zoon des Mensen is gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren was. En daarom laat hij zijn dienstknechten uitgaan in de wegen en de steggen. En dan zie je ze van daaruit heen gedreven worden naar hem in wie het leven is. Want zijn huis, zijn tafel moet vol worden. En dat geldt nog steeds. Dank u wel. Ik stel voor dat we zingen, nu tussendoor, Psalm 24 vers 2 en vers 3. Psalmen die ik zojuist aanhaalde. Wie klimt de berg des Heren op en die zal door zeere gunst geleid en zegen en gerechtigheid van God, de God zijns heils, ontvangen. Goed, er is nu gelegenheid tot vragen stellen. Degenen die thuis met ons verbonden zijn, die kunnen ook reageren via mijn 06 of via e-mail. Kunt u terugvinden achterin het kerkblad. Ik kan het nog een keer noemen, h.liefting@solcon.nl of 06 11 15 22. 16. Goed. Wie? Moet altijd iemand de eerste zijn, hè? Tweede is altijd makkelijker.
Voor 529, toen was er ook aan. mensen dat toelichten, uitleggen en mensen weerhouden die het zondig waren?
Ja, dat hangt er heel sterk van af van... ik zal het even voor de luisteraars thuis. Hoe deden ze het voor 1529? Werden er toen ook mensen afgehouden van het avondmaal en gewezen op regels waardoor je niet zou mogen aangaan? Dat hangt er heel sterk van af tot hoe ver je teruggaat. Als je teruggaat bijvoorbeeld naar de eerste christengemeente, die gingen van huis tot huis. En overal waar mensen geloofden, braken ze meteen ook het brood. En werd er meteen ook avondmaal gevierd. Hè? En we weten ook vanuit de christelijke gemeente, bijvoorbeeld in Rome. Avondmaal vieren, ja, dat was heel gebruikelijk. Eigenlijk iedere samenkomst, dat is later de mis natuurlijk, hè, in Rooms-Katholieken ook uit ontstaan. Hè, van iedere keer als je een kerkdienst hebt, dan breek je ook het brood. Maar op een gegeven moment is er in de middeleeuwen toch ook iets ontstaan van avondmaalsmijding of mismijding. Hè, men toch ook zoiets had van iedere keer daar maar naartoe gaan. Nee hoor, want ja, dat had ook weer met hun leven te maken. Want ja, dan moest je ook weer netjes leven. En op een gegeven moment kwam zelfs de regel dat je in ieder geval 1 keer per jaar aan de mis moest deelnemen. En dat was dan het minimale. Dan zitten we ergens hoog in de middeleeuwen. En toen hadden mensen het idee, nou ja, als vanuit Rome dat wordt gezegd, nou dan is 1 keer wel genoeg. Dus je ziet in de middeleeuwen ook ineens een hele hoop mensen die eigenlijk te nauwe nood meer naar de kerk komen. Nou, dan krijg je op een gegeven moment de reformatie. En vooral via Luther, Duitsland en Calvijn, Frankrijk en Zwitserland. En Calvijn die hamert er heel sterk op van, ja, we moeten weer terug naar die avondmaalsviering van de eerste christenen en zo. En graag ook gewoon iedere zondag. Maar in Genève, ja, lag dat allemaal heel ingewikkeld, want Genève was een theocratie. Een godsregering. En men wilde dat zoals vroeger in de tijd van koning David en Salomo, hè, dat de regering christelijk was en dat kerk en regering nauw op elkaar betrokken waren. En dat heeft natuurlijk hele mooie kanten, theocratie. Hè. SGP heeft het ook tot voor kort heel erg voorgestaan. Maar het heeft ook schaduwkanten. Want als je dat doet, dat betekent dat, als je dat hebt, betekent dat de overheid dus ook een hele dikke vinger in de kerkelijke pap heeft. En dat was toen ook zo. En de overheid, de magistraten vooral, die hebben toen bedongen dat er niet iedere zondige avondmaal zou zijn, want die diensten duurden veel te lang, vonden ze. Dat is uiteindelijk geresulteerd in 4 keer per jaar slechts. Calvijn vond het heel vervelend. Maar het is wel zo gebeurd. En Calvijn is ook al... Wij hebben in ons formulier dat van Oecolampadius, dat zondecatalogus bijvoorbeeld, of die zondecatalogus, maar Calvijn heeft ook een avondmaalsformulier opgesteld. En zijn zondecatalogus lijkt daar ook weer heel veel op. Zijn formulier is wat korter, wat zakelijker. Maar dat onderwijs is er vanaf de reformatie, heeft men direct gezegd over, ja, maar er is zoveel misverstand over de mis en zo. En dat de mis ook weer een offer is. En we moeten heel goed onderwijs geven en mensen moeten heel goed weten wat ze doen als ze aan tafel mag gaan. Want in de Rooms-Katholieke Kerk was op een gegeven moment ook In de hoge middeleeuwen, vooral de late middeleeuwen, ook zo gebruikelijk. Je ging eerst naar de mis en daarna ging je naar de kroeg. Ja, dat lag in het verlengde van elkaar. En dat kon ook allemaal. En het leven van de klerus, van de geestelijke, dat was ook zo onder de maat vaak. Dus ja, de reformatie heeft heel erg ingezet op onderwijs. Mensen moeten het echt allemaal vanaf het begin leren. En dat moet ze echt met de paplepel worden ingegeven. En vandaar ook heel concreet ook gewoon de zonde benoemen. Hè? Van als je nou dat doet, want mensen vroegen dat ook van ja, maar wanneer dan? En wat mogen we dan wel en wat mogen we dan niet? En net als kinderen vragen wat ze op zondag wel en wat niet mag. En zo, en zodra je dat gaat invullen, ja, dan help je ze misschien. Maar ja, ik weet niet of je er dan ook altijd heel erg mee, echt mee helpt. Maar goed, zo is dat er ook allemaal ingekomen. Ja. Maar die situatie van die zondecatalogus is heel erg, ja, zoals de toestand toen was. En ja, tijden veranderen. En er komen gewoon, ja, allerlei andere uitdagingen en uitwassen en dingen waar we helemaal de schreef over kunnen gaan. Ja. Oké. Okay.
Het is wel fascinerend dat er in het voorbeeld bij ons staat dat tweedracht, alle die tweedracht zaaien in kerkelijke en wereldlijke regeringen. We zitten in anno 2022 met enorm veel kerkelijke verdeeldheid en overal het formulier leven. En ja, hoe verhoudt zich dat met elkaar? Dat is eigenlijk wel heel verdrietig.
Ja.
En dat formulier leven, blijkbaar legt iedereen altijd de schuld bij de ander.
Ja.
Dus formulier, ja, leest in, je moet de schuld bij jezelf leggen. Dan moet er ook actie komen, denk ik.
Ja, hele mooie vraag. Het formulier waarschuwt tegen tweedracht in kerkelijke en wereldlijke regeringen. En wat zien we rondom ons? Ja, heel veel tweedracht, vooral ook in kerken. Er is ooit een boekje uitgekomen over 10 keer gereformeerd. En ja, misschien is het nog wel vaker. Er is heel veel wat zich gereformeerd noemt natuurlijk. Kan natuurlijk helemaal niet. Hè? Nee, het kan helemaal niet. Nee. En die tweedracht zie je niet alleen in de kerk, maar ook in de politiek. Hè? En ik waag me niet op het terrein van de politiek.
Ja.
Maar één ding wil ik er nog wel over kwijt. Wat politiek betreft, ik snap niet. Maar goed, dat moet u maar heel snel vergeten als ik het zeg. Maar ik snap niet dat christenen, ook uit onze kringen, bijvoorbeeld op Forum voor Democratie stemmen. Een partij die zoveel tweedracht zaait. Ik begrijp het niet. Maar goed, ik doe verder niet aan politiek. Maar ik snap het niet. Nee. En de verdeeldheid in kerken. Ja, het is echt heel erg. Ja. Wij zijn bezig. Misschien loop ik vooruit op de zaken. Ik wil niet voor de troepen uitlopen. Maar wij zijn in ieder geval over het nadenken om een keer een kansenruil te doen met de CGK. De Christelijk Gereformeerden. En daar ben ik ook groot voorstander van. Om een hele grote groep van de Christelijk Gereformeerden. Zit heel dicht bij ons. Daar ken je je heel erg in. En ik vind dat heel mooi. En kerkelijk kan dat. Dus omdat we hopen volgend jaar dat een keer te laten plaatsvinden. Maar wat is 1 keer per jaar? Dat is natuurlijk nog niks. Dus hoe meer eenheid over kerkelijke muren heen, hoe beter het zou zijn. En waar je elkaar vooral geestelijk verstaat, ja, waarom blijf je gescheiden optrekken? Dat is heel pijnlijk. Ja. En vaak is het ook een stuk cultuur, hoor. Wat mij opvalt, dat is iedere gemeente. Ik kom in heel veel gemeenten, maar iedere gemeente heeft vaak weer een eigen stukje cultuur en zo. En dan vooral als je buiten je eigen kerk komt. Hè, daar is weer een heel andere cultuur. En dat kun je natuurlijk heel belangrijk vinden, kerkcultuur. Maar uiteindelijk gaat het natuurlijk nergens over. Het gaat erom of je elkaar verstaat. Hè, wat de geestelijke dingen betreft in het woord van God. En ja, wat mij dan treft bijvoorbeeld, ik ben een aantal keren bijvoorbeeld op de lessenconferentie geweest. En dan komen christenen, Calvinisten en Baptisten van over de hele wereld bij elkaar. Dat is zo'n magnifieke ontmoeting. En er is herkenning over kerkmuren, door de culturen heen. En je zingt met elkaar, je bidt met elkaar. Je hebt ochtendwijding met elkaar. En ja, dat vind ik zo verrijkend. Ja. En ja, je kunt daar zelf ook vaak heel veel aan doen, hoor. Niet al te engkerkelijk denken met naambordjes, maar gewoon open. Ja, je snapt het wel. In ieder geval niet te snel veroordelend, hè, en maar hokjes plakken en etiketjes en zo. En het gaat erom dat je kind van God bent. Ja. Ja, mooi, bedankt. Anderen? Maar oh, ik kom nog heel even terug. Hè. En ook over nijd en haat in kerk en wereldlijke regering. Dat heeft natuurlijk ook te maken met kerkleden. Hè. Want het kan. Wij denken heel snel aan kerken onderling. Maar het kan natuurlijk ook in je eigen kerkelijke gemeente zijn. Hè? Of in je eigen leven. Hè? Dat je overhoop ligt met die of met die of met die. En ook dat, ja, kan natuurlijk niet de bedoeling zijn. Nee. Het avondmaalsformulier heeft het over geliefde broeders en zusters. Hè? Ja. Oké, ik ga eens even kijken. Misschien is er wel iemand die intussen hier gereageerd heeft. Ik zie 24 appjes, maar de meeste zijn niet vanuit de gemeente. Dat is een andere app. Maar ik heb hier wel eentje binnen. Jezus gebied, doe dat tot mijn gedachtenis. Is dat niet uit beeld geraakt? Is het avondmaal nu niet te veel op ons gericht? Ja, dat is een hele goede vraag. Ik denk dat deze broeder gelijk heeft. Ja. Ja, dat is wel een stukje invloed van de nadere reformatie geweest, van het pietisme. Hè, men heel erg naar binnen gericht geweest is van ben ik het wel waard? Hè, en mag ik wel aangaan? Voel ik wel dit? Voel ik wel dat? En ben ik wel echt een kind van God? In de reformatie was dat toch anders. Hè. In Genève, waar Calvijn predikant was. Ik vind dat persoonlijk iets te ver gaan. Maar wie ben ik om Calvijn te bekritiseren? Dat is niet mijn bedoeling. Maar bij Calvijn was het zo dat als je 18 was, dan was je verplicht belijdenis te doen. Gewoon. Het moest. Anders kwam je onder censuur. En als je belijdenis gedaan had, dan was je ook geroepen om aan het avondmaal deel te nemen. Deed je dat niet, moest je ook verantwoording afleggen. En ja, ik vind dat heel ver gaan. Maar wij staan natuurlijk achter de nadere reformatie ook. Het is ook niet zomaar dat een beweging als de nadere reformatie kwam. Dat die zei van is dat niet te veel een automatisme? Hè? Je herkent dat nog heel sterk bij de vrijgemaakten bijvoorbeeld. Hè? Je bent 18 en vroeger had je dat heel sterk. Hè? Je doet belijdenis en je gaat aan het avondmaal, want je bent kind van het verbond. Na de reformatie heeft toen toch heel sterk de nadruk opgelegd van ja, maar het moet wel zaak van het hart zijn. Het moet echt zijn en dat is natuurlijk zo. Alleen, ja, toen kwamen er wel allemaal kenmerken ook. Hè? En de een die kwam met meer kenmerken dan de ander. En ja, waar je op een gegeven moment allemaal aan moest voldoen. En ja, dan wordt het natuurlijk wel heel lastig. Ja. Ja. Want dan ga je op een gegeven moment de waardigheid zoeken in jezelf. En onze zaligheid ligt niet in onszelf, maar buiten onszelf. Hè? In het volbrachte werk van Christus. Daar ligt het uiteindelijk. Ik weet wel, het moet wel ons deel worden. Maar de grond is het offer van Christus. En de Heilige Geest, ja, die als het goed is, die eigent dat toe, past dat toe in je eigen leven. Ja, broeder Zwart, bedankt. Ja.
Wat is de les die we kunnen leren uit Lucas? Dat de gelijkenis die u las aan het begin van de dodenvinger. Want uiteindelijk wordt iedereen nodig. En de een zegt van nee, ik heb een huis gekocht. Ja. En ik heb een akker. Eigenlijk allemaal opgemakkelijke dingen waar ze dus niet mee bezig waren. Dan naar een belangrijke heer zijn uitdaging zoals naar feest te gaan. Maar hoe moet ik dat dan zien in het licht van het
weerhouden
van mensen.
Zelfuitnodiging. Ja. Nee hoor, nee helemaal niet. De vraag is van Lucas 14 hebben we gelezen, die gelijkenis van het grote avondmaal. En hoe moeten we dat zien, wat het avondmaal, zoals wij dat hebben betreft, hè, van ja, hè, daar worden ze er gewoon naartoe gesleurd. Hè. En ja, zouden wij dat hier in Haastrecht ook zo moeten doen? Hè? Dus ja, maar gewoon hier naartoe trekken. Ja, dat is nog wel een lastige vraag hoor. Je kunt het niet één op één overzetten. Ja, als je het heel letterlijk zou overzetten naar het avondmaal, hè, dan zou je gewoon hier Haastrecht in moeten gaan en gewoon ja, mensen op de avondmassel.
Ik bedoel het eigenlijk anders.
Ja?
Eigenlijk één stap daarvoor. Want die mensen die wilden niet komen,
oh, ja,
hadden allemaal dingen die zij zelf belangrijker vonden.
Oh, ja.
Maar ze waren wel uitgenodigd.
Ja.
En ze konden komen als ze dat al eerst niet.
Ja.
Er was geen onderscheid in hun uitnodiging.
Ja.
En wij maken eigenlijk wel onderscheid. Dus we zeggen van ja, je mag alleen komen als je jezelf kent, als zijn rust gewassen. En daarna ging je natuurlijk naar buiten en wordt met iedereen erbij gehaald. Maar eerst een uitnodiging was eigenlijk voor iedereen.
Ja. De nodiging hier in Lucas 14 is voor iedereen. En als wij nodigen, ja, dan moet ik er wel één restrictie bij maken. Als ik in een avondmaalsdienst nodig aan de tafel, dan laat ik de nodiging ook heel ruim uitgaan. En dat ga ik het niet nog inperken. Hè. Kijk, ik hoop dat de voorbereidingspreek duidelijk is. Avondmaalspreek ook. Maar ik ga in de nodiging geen beperking meer leggen. En ik denk ook niet dat dat de bedoeling is. Ik denk dat de nodiging echt ruim moet uitgaan. Hè. Maar de verantwoordelijkheid ligt natuurlijk wel bij de mensen aan zich. Maar echt gaan beperken in de nodiging, ik denk niet dat dat bijbels is. Als je Jezus ook, hè, en als je ook gewoon ziet hoe dat in het begin gebeurde. Ja, de huizen en waar mensen het geloof beaamden en gedoopt werden. Ja, het brood werd gebroken. Ja, ja. Heel rijk, heel ruim. Ja. Ja. Ja, er is door de eeuwen heen, is er heel veel aangekoekt aan theologie en ook aan, hoe zal ik het zeggen, gemeentetheologie, toch wel. En waardoor het voor velen ook een struikgewas is. Waar ze gewoon door de bomen het bos niet meer zien. En dat is eigenlijk heel jammer. Ja. Doe dat tot mijn gedachtenis. Ja, dat is wel wat Jezus benadrukt. Ja, het is de zichtbare verkondiging van het lijden en sterven van Christus. Ja, kijk, we moeten niet vergeten. Oh ja, hoe bijbels is het dat wij tafelwacht hebben en zo. En dat het via ambtsdragers geschiet, wat vroeger, ja, toch. Je ziet het ook in evangelische kringen, dat men 's avonds bij elkaar komt en gewoon avondmaal viert. Zonder dat er een ambtsdrager of zo bij is. Ze hebben daar überhaupt in de regel geen ambtsdragers. Maar. Ja, hoe bijbels is dat? Dat is wel heel lastig. Kijk, ambten. Het is heel lastig om precies één op één een bijbelse ambtsleer te ontwikkelen. Want wat voor ambten noemt de Bijbel zelfs de episcopos? Hè? Dat is de bisschop. Nou, die hebben wij niet meer. En ik moet eerlijk zeggen dat ik er ergens ook blij om ben dat we hem niet meer hebben. Ik heb hem meegemaakt in Roemenië. Daar hebben ze bisschoppen in de protestantse kerken, ons soort kerk hebben ze bisschoppen. En ik heb daar heel veel vervelende dingen van gezien. Die lopen daar alleen maar duur te doen en heel vervelend. Maar goed, het komt in de Bijbel wel voor, episcopos. En de oudsten of de ouderlingen en de diakenen, hè, dat komt. En de voorgangers, de predikers, evangelisten. Hoe destilleer je daar precies een ambtsleer uit? Dat is best ingewikkeld. Calvijn heeft dat helemaal herzien, hè? De hele ambtsleer van de Rooms-Katholieke Kerk, want daar had je natuurlijk, hè, die hele trapsgewijze hiërarchie, hè, bovenaan de paus en de kanunniken, prolaten en noem maar op, die hele riedel, tot in de gemeente de pastoors en de priesters en de diakenen. Nou, Calvijn heeft dat teruggevoerd naar 4. Niet helemaal consequent. Calvijn zei, wie is de grootste ambtsdrager? Dat is Christus. En Christus was profeet, priester en koning. Hij zei, nou, dat moeten we weer terugbrengen in de kerk. In de heerschappij, in de leiding van de kerk. Hè. Het profetisch ambt, dat gaat naar de voorganger. Het priesterlijk ambt gaat naar de diaken. En het koninklijk ambt, dat gaat naar de ouderlingen. Hè, die regeren, de diaken dient. En de voorganger die preekt de profetische bediening. Het was beter geweest dat Calvijn daar gestopt was, denk ik. En wij hebben tegenwoordig die drie. Maar Calvijn had er een vierde bij. En dat was het ambt van de doctores. En dat waren de theologische professoren. Nou, dat vinden wij tegenwoordig vanuit die ambtsleer van Christus. Op Christus gericht vinden wij dat niet een vierde ambt. En zeker ook ouderling kerkredmeesters zoals de PKN die kent, die worden vaak gezien als een vierde ambt. Is absoluut onjuist. Een ouderling kerkredmeester is gewoon een ouderling. Is niet iets aparts. Nee. Maar het, ja, is, kun je dit nou helemaal terugvoeren op de Bijbelse lijn? Ja, dat blijft gewoon heel lastig. De Bijbel heeft wat aanzetten gegeven en ja, daar zit 20 eeuwen tussen. En ja, een hele ontwikkeling natuurlijk. Ja. Kijk, de Lutherse kerk heeft alleen maar voorgangers. Ja, die regelen de boel. En ten diepste ook in de Rooms-Katholieke kerken. Hè, daar is de pastoor regelt echt alles. Ook de stoffelijke, de materiële dingen, de kleur van de verf en welke dakgoot er op de kerk moet. Alles moet ondertekend worden door de pastoor. Nou, ik ben blij dat ik daar geen pastoor ben. Nee, vanuit thuis is er niet meer. Ja, Arjan. Ja, je hebt wel een punt. Hier wordt gevraagd van een oordeel zitten, zoals ik dat noemde, en een oordeel horen. Dat kan ook een oordeel zijn, hè, als je moedwillig afblijft, terwijl het gebod er ligt, hè, van doe dat tot mijn gedachten is, hè, en je doet dat dan niet. Ik wil wel heel voorzichtig zijn om die mensen te veroordelen, begrijp me goed. Zover zou ik ook zeker nooit willen gaan. Ik kom zelf vanuit een traditie waar vroeger de dominee ook heel vaak zei van gemeente, je kunt heel goed avondmaal vieren in de bank. En je werd dus eigenlijk, ja, want daar kon je het zo goed hebben. En, ja, er waren dus twee manieren van avondmaal vieren, gewoon in de bank en aan de tafel. Nou, als je dat maar genoeg hoort, dan kun je God dienen en gewoon toch veilig op afstand blijven. En ik denk dat er heel veel kinderen van God zijn die door een bepaalde prediking. Ik zeg het heel voorzichtig hoor, want in welke kerk zijn geen fouten en eenzijdigheden, laten we eerlijk zijn. Hè? Dat is bij ons natuurlijk net zo goed. Maar door een bepaalde prediking kunnen kinderen van God wel van het avondmaal worden afgehouden. Terwijl ze wel kinderen van God zijn. En dan mag je zeker niet zomaar daar het oordeel over uitspreken. Maar het is niet goed. Maar als er dat nooit gezegd wordt, ja, hoe moeten ze het weten? Ja. Oké, bedankt. Nog meer? Ja, ja, de vraag, ik noemde dat even, dat wij dan ouderlingen of kerkraadsleden uit Stolwijk hebben en aardige broeders, absoluut, niks mis mee. Maar ze kennen ons niet, alleen het is gewoon een kerkordelijke regel. Waar je als gemeente gewoon mee te maken hebt. Wil je als evangelisatie sacramenten bedienen, we zijn een hervormde evangelisatie en ja, met statuten. En de hervormde kerkorde die heeft heel duidelijk vroeger vastgelegd van er wordt geen avondmaal gevierd zonder ambtsdragers. En er moet toezicht zijn. En dat is in onze statuten vastgelegd. En ja, dat staat nog steeds in onze statuten. En omdat wij geen ouderlingen hebben en diaken, ja, komen ze dan vanuit Stolwijk. We zien die gemeente toch een beetje als onze zustergemeente. Dus ze komen daar vandaan.
Ja.
Ja. Wat zegt u?
Met dopen zijn ze er ook al.
Zijn ze er ook? En zelfs met belijdenis doen. Dat is denk ik niet echt noodzakelijk. Weet ik niet zeker. Het is geen sacrament. Maar dan zijn ze er ook, ja. 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 Tuurlijk. 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 Maar vergis je één ding niet hoor. Ook als je weet dat er iemand aan het avondmaal gaat die dit niet hoort, is het nog heel lastig om in te grijpen. Ja. Yeah. Ik weet ook niet. Kijk, aan de ene kant kun je dingen niet laten gebeuren. Aan de andere kant, of je dan ter plekke moet ingrijpen. Ik weet niet of het verstandig is. Persoonlijk denk ik dat het verstandiger is om na de dienst de week daarna een gesprek met de mensen te hebben en ze er dan op te wijzen. Want je haalt zoveel overhoop. En de hele zondag is echt helemaal verknoeid. Ja. Ja, als het goed is, zou zoiets in het Censurum Horum aan de orde geweest moeten zijn. Dat ziet u niet verkeerd. Alleen, dat is wel een hele goeie. Maar soms kun je ervan uitgaan dat mensen niet zullen aangaan. Als ze bijvoorbeeld ook een aantal keren niet aangewezen zijn. En dan weet je gewoon, ze komen niet. En stel dat ze dan eens wel komen. Hè, dan sta je even voor het blok. En Censurum Horum, dat is ook een hoge drempel voor heel veel mensen hoor. Mensen zien dat vaak een beetje als klikken. Je gaat iemand aangeven en dan, ja, dat doe je niet. Want ja, kijk maar naar jezelf. Want ja, je bent zelf ook niet zonder fouten. Dus dat is natuurlijk best lastig. Ja. Ja. Aan de andere kant, als je het weet dat iemand echt in zonde leeft, kwalijke zonde, en hij is avondmaalganger of zij, en je laat het gebeuren, ben je ook medeschuldig. Het is heel dubbel. Ja. Ja. Dat was het. Kijk nog één keer op mijn telefoon. Nee. Niemand meer? Bedankt. Bedankt ook voor de vragen. Ik had het idee dat ik misschien een wat korte inleiding had, maar het is al 9:15 geworden. Dus ja, mooi, fijn. En ook degene die thuis meegeluisterd hebben, hartelijk dank daarvoor. We gaan nog zingen. Psalm 130, het vierde vers. Hoop op de Heer, gij vrome. En dat kan een nood zijn, maar toch leven vanuit de hoop en de verwachting. Heren, mogen uw grote naam heel hartelijk danken. Heren, we kunnen zo gericht zijn op alles wat het niet is. Heren, en op het oordeel. En op alle waarschuwingen. Heren, maar daartussendoor roept u. Doe dat. Tot mijn gedachtenis. En we leven in de lijdenstijd. Uw dood te gedenken. Heren, dat vraagt u van ons. Bij de tekenen van brood en van wijn. Het zichtbare evangelie. Zo dichtbij gebracht. Om ons geloof te oefenen. Ons vertrouwen op u te versterken. Heer, wat een zorg, wat een liefde van u voor ons. Heb dank voor zoveel genade. Heer, richt onze harten op de dingen van u. Doe onze harten opwaarts verheven zijn, naar boven. De dingen van u, waar u bent, aan de rechterhand van de Vader. Heren, geef aan de gezegende week van voorbereiding. In een week waarin zoveel ook in ons eigen werelddeel gebeurt. Ach, Heren, wees genadig. Vergeef wat niet goed was. Neem onze dank aan. Ga met ons allen. Zegen ons als gemeente. En Heren, waar we nog met heel veel vragen, worstelen. Ach, maak alles wel. Breek met uw genade maar door. Heer, opdat we het met u houden. En nooit meer zonder u kunnen. Heer, tot wie zouden we immers anders heen gaan? U hebt woorden en gaven van eeuwig leven. Uw naam zij geprezen. Hoor onze beden. Neem onze dank aan. Om Christus Jezus wil. Amen. Hartelijk welkom voor u en jullie aanwezigheid. Wel thuis en een gezegende avondmaal, week en zondag. Dank u.